Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee van der Houten uit Ede zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet en de bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de heer van de Hof gegaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrenmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor voedselpakketten en medicijnen voor de allerarmsten in onze zustergemeente in Hodot in Roemenië. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu indien mogelijk staande Psalm 138 vers 1 en 3 uit de oude psalmrijming. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten we in stilte ons voorbereiden op deze dienst. O Onze hulp is in de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij willen onze dienst voortzetten door samen te zingen. Gezang 463 daarvan, vers 1 en 5. Spreek tot ons in vuur en wind, dat zongen we zo even. Hoe zou dat klinken? Als God tot ons spreekt in vuur, daar gaat het vanavond over. Zullen we eerst samen bidden om een zegen. Heren in de hemel, wij willen u danken dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn in de rust en de stilte van deze zondagavond. Samen te komen als uw gemeente en uw huis rondom uw woord. Om ook vanavond uw naam te bezingen, om de lofzang gaande te houden, om geïnspireerd te worden door uzelf. We weten ons verbonden met uw kerk wereldwijd, op zoveel plaatsen waar mensen samen zijn, in allerlei talen en culturen, waar mensen gekomen zijn om uw grote naam te bezingen, zodat nooit die lofzang onderbroken wordt, maar altijd ergens wel weer een land is, een plaats is waar mensen bij elkaar komen om u te danken. Heer, ook wij willen u danken voor deze dag die we uit uw hand hebben ontvangen. Een dag om op adem te komen tot rust. Een dag ook om onze ziel te voeden met het voedsel van uw woord. En we bidden om uw zegen over dit samen zijn. We bidden u dat we in de verkondiging van uw woord uw stem mogen horen. Dat de woorden van u mogen worden, opdat we ons aangesproken weten. Heer, we bidden om uw zegen. En we bidden of u alles van ons wilt wegnemen wat in de weg staat. En we bidden, Heer, of u met uw Heilige Geest bij ons wil zijn. En ons wil leiden als het orgel bespelen, als we een taak hebben, als we zingen, als we luisteren, als we spreken. Ook voor hen die met ons verbonden zijn. Heer, we bidden u. Wees in ons midden en hoor ons in Christus naam. Amen. Twee lezingen vanavond uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. We lezen allereerst uit Leviticus. En dat is ook de hoofdlezing. Leviticus 9 vers 22 tot 10 vers 3. En daarna lezen we ook het Nieuw Testament, Lucas 9, vanaf vers 51 tot 56. We beginnen te lezen uit het boek Leviticus, een wat onbekend bijbelboek, maar Ja, als je voor in de Bijbel begint, dan kun je er zomaar in terechtkomen. En dan kun je ook zomaar vastlopen in al die wetten, in al die voorschriften. Je denkt zo, wat moet ik ermee? Ook moeilijke passage. We hebben vanavond ook een moeilijke passage. En ja, dan toch goed om daar bij stil te staan. Dat het misschien ons wat kan helpen. Er zijn mensen die lezen de Bijbel een heel jaar. Ik weet niet of het een heet er ook is. Nou, in Ede zijn die er. En dan beginnen ze in 1 januari en dan 31 december, als het goed is, dan hebben ze heel die Bijbel uit. En moet je 4 hoofdstukken op een dag doen. Ja, en die zullen ook dit moeilijke hoofdstuk, Leviticus 9, tegenkomen. Er zijn allerlei wetten en voorschriften al gegeven aan Mozes voor de dienst in de tabernakel. Het eerste offer op de allereerste dag van de ingebruikname van de tabernakel zal dan worden gebracht. En dan lezen we hoofdstuk 9, vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. En vervolgens ging Mozes met de Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen ze weer uitkwamen, zegenden ze het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten ze en wierpen zich met het gezicht ter aarde. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur erin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat ze stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Tot zover. Over vuur lezen we ook in Lucas. Lucas 9. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Tot zover. We willen samen zingen een lied over de heiligheid van God. Gezang 457. Heilig, heilig, heilig. Na de verkondiging zingen we lied 236 uit de bundel Op toonhoogte. Wees stil voor het aangezicht van God. Namelijk dat tweede vers denk ik ook heel toepasselijk. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond waar Hij verschijnt met vuur. Alle drie de versen van dit lied zingen we na de verkondiging. Boven de verkondiging heb ik geschreven: spelen met vuur. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat ik een jaar of 10 was. Dat ik samen met mijn vriend naar een snoepwinkeltje vlak bij school was gegaan. En daar kon je stinkbommetjes kopen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben gedaan. Maar die had je toen. Ik weet helemaal niet. Ik heb ze eigenlijk later nooit meer zo gezien. Maar dat waren een soort lucifers. En als je die dan aanstak, dan kwam er een enorme geur vanaf. En wij vonden dat fascinerend. We hadden zo'n doosje. En in de straat, zijn straat, bij een huis, maakten we in een nis, in een inhammetje van het huis, zo aan de straat, maakten we met die steenbommetjes een vuurtje. En wij zaten daar, als twee jongens, ja, jongens en vuur, dat kan heel wat zijn. We zaten daar heel gefascineerd op onze knieën naar te kijken, naar die vlammen. En ineens een stem achter ons: hé, wat doen jullie daar? We schrokken natuurlijk. Maar wat bleek? Aan het einde, aan de achterkant van dat inhammetje, was een rooster. Dat hadden we maar niet in de gaten. En de vlammen, die waren naar binnen gegaan in dat rooster. En dat gebouw, dat was de papieropslag van onze stad. Dat lag vol met papier. En de rook kwam al uit het luik. En die man, die sprong naar binnen door dat luik. Hij doofde dat vuur. En wij kregen een uitbrander. Nou, ik heb er dagen slecht van geslapen. Kun je je voorstellen? Dat we bij onszelf dachten: wat had er niet kunnen gebeuren? Dat onschuldige spelen met vuur, daar zagen we helemaal geen kwaad in. We vonden het leuk, we vonden het spannend. Maar dat had een ramp kunnen worden. Dat hele gebouw had heel makkelijk in vlammen kunnen opgaan. En vanavond gaat het over vuur. Geloven heeft iets weg van spelen met vuur. En vuur, dat kan vreugde brengen. Maar vuur kan ook de dood brengen. Mooi vuur en verkeerd vuur. We lazen vanavond uit het Bijbelboek Leviticus. En ja, de naam zegt het al. Het gaat daar in de dingen die de levieten moeten doen, de priesters. Israël is in de woestijn gekomen, God heeft zijn verbond met hen gesloten. En God geeft hen allerlei voorschriften waar ze aan moeten houden. Ze moeten een tabernakel bouwen, een tent. De tent der samenkomst, de tent van de ontmoeting. Want God wilde een plek hebben bij zijn volk. Hij wilde bij hen wonen. En zoals God voor de mens de wereld had geschapen, zodat de mens een plek heeft om te wonen, zo moest nu de mens voor God een plek maken waar hij onder hen kon wonen. Waar ze hem konden ontmoeten. Want dat is het woord wat hier gebruikt wordt. De tent der ontmoeting. En wij noemen het Bijbelboek Leviticus. In het Hebreeuws heet het Vayikra. Dat is naar het eerste woord van het boek. En dat betekent en hij riep. En eigenlijk is dat wel nog wel een mooiere naamsaanduiding. God riep. God riep zijn volk. Hij riep hen tot zich. Ik wil jullie God zijn en jullie mijn volk. Ik wil bij jullie wonen. Zoals God die tabernakel laat bouwen, dan staat het helemaal in het teken van dat hij hen riep. Dat zodat hij bij hen zou kunnen komen. In hun midden zou kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk iets heel wonderlijks. Hoe kan God, de eeuwige, de almachtige, de schepper van hemel en aarde, hoe kan die in zo'n tent wonen? Nou, daarvoor moet God zich als het ware heel klein maken. Hij moet zichzelf ja, op allerlei mogelijke manieren inperken. En zo kan hij bij de mens komen. Maar, zegt God, ik wil bij jullie wonen. Ik beperk mezelf heel erg in daarvoor. Maar, dan moet je wel goed naar me luisteren. In die dienst van God aan mij gaat het niet om jouw wil, maar gaat het om wat ik van je verlang. Je eigen wil, je eigen ideeën moet je opzij zetten en je moet precies doen wat ik van je vraag. Nou, alle voorbereidingen zijn al getroffen, in de eerste hoofdstukken kun je dat lezen. Een week lang zijn ze daarmee bezig geweest om alles tot in de puntjes voor te bereiden. En uiteindelijk dan breekt de grote dag aan. Het is de achtste dag. Het is net als God met die 7 dagen bezig was geweest met die schepping. En op die 7e dag rustte en dan breekt die 8e dag aan. Met de 1e dag dat Adam en Eva aan het werk gaan. En zo is het ook hier. En het eerste wat God had gedaan was dat hij had gezegd licht, vuur. En zo moet de mens het ook doen. Het eerste wat de mens moet doen hier is het licht ontsteken, het vuur van het offer. En Mozes en Aaron brengen dan samen de offers. En dan gebeurt het. Ineens is daar in die tabernakel een vuur, een vlam. En die verteert het offer alsof God wil zeggen, ik aanvaard wat jullie voor mij doen, wat jullie geven, het offer. In het Hebreeuws, korban wil zeggen een toenaderingsgave. Zo alleen kunnen we tot God naderen. We kunnen niet zomaar tot hem komen, maar door dat offer is dat mogelijk. En in dat vuur ziet Israël de aanwezigheid van God. Ze zien zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn kaboot, zijn eer, zijn glorie. Letterlijk betekent het woordje het gewicht van God. Ze zijn diep onder de indruk. Ze juichen. Zo blij zijn ze. Want in dat vuur weten ze en zien ze, de Heere is bij hen. En ze vallen voor hem neer. Vol aanbidding, vol eerbied. Zo onder de indruk zijn ze. Ja, gemeente, het moet een ontzaglijke ervaring geweest zijn. Om God daar zo te ervaren in dat vuur. Een vergelijkbare ervaring heeft eeuwen later in de 17e eeuw de beroemde wis- en natuurkundige Pascal. Je hebt er wel van gehoord. Ja, bij natuurkunde, als je dat hebt in je pakket, dan moet je de wetten van Pascal ook leren. Toen hij 31 jaar was, had hij een, ja, een godservaring, een godsontmoeting. Hij ontmoette God. Het was zo diep. En dat heeft hij geprobeerd in wat woorden op te schrijven, wat hij toen heeft gezien en ervaren. En dat was voor hem zo belangrijk, dat heeft hij dat, op dat papiertje, dat heeft hij laten innaaien aan de binnenkant van zijn jas. In de voering. En toen hij was overleden, toen, ik weet niet precies hoe, maar toen vonden ze die jas en toen vonden ze dat papiertje daarin, met die woorden. En Pascal die schrijft dan, vuur, nou daar heb je het. Zo begint hij. Dus als hij God ervaart, als hij God ontmoet, dan geeft hij met dat woord weer vuur. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Niet de God van wijsgeren, van geleerden, van filosofen. Zekerheid, diepe vreugde, vrede. God van Jezus Christus, mijn God en uw God. Uw God is mijn God. De wereld vergeten. Alles behalve God. Vreugde. 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 Tranen van vreugde. Ja, zo ontroerd kan een mens zijn. Als hij in zijn leven ontdekt dat er een God is. En dan maar niet God in het algemeen. Nee, een God die jouw God, uw God wil zijn. Die naar jou omziet. Die zich aan jou bekend maakt. Die in jouw leven komt. Die jou op het oog heeft. Die, Die in u en in jou en in mij wil wonen met het vuur van zijn Heilige Geest. Ook de profeet Jeremia spreekt over een vuur, Jeremia 20. Hij zegt, het is als een vuur in me dat brandt. Dat is het vuur van Gods Geest, wat in hem oplaait. En dan wil hij eigenlijk niet spreken, want doordat hij profeteert krijgt hij alleen maar ellende over zich uitgestort. Maar, zegt hij dan, het is als een vuur in me, ik kan het niet inhouden, zo brandt het. En hij moet spreken, hij moet verkondigen. Dus geloven kan iets hebben van een vuur. Wat een vuur brandde er niet in de apostel Paulus. Dus kijk wat die man gedaan heeft, ook wat hij doorstaan heeft, al die reizen. En dat het vuur van Gods Geest in hem brandde. Het vuur van het geloof, ja, dat heeft ook in de eeuwen zoveel moois, zoveel goeds voortgebracht. Geloof is zo'n krachtbron, waardoor mensen dingen hebben gedaan, die ze anders nooit hadden kunnen doen. In de middeleeuwen waren die bouwers van enorme kathedralen. En soms waren er 3 generaties en dan was die klaar. En dan was je 14 jaar, dan begon je met bouwen en dan was je misschien 74 en dan stopte je. En dan, maar wat een vuur om elke dag weer te bouwen. Het prachtige godshuis. En hoeveel zijn er niet in Europa? Want er was er een vuur in de monniken die zo nauwkeurig, zo geduldig, woord na woord opschreven toen de boekdrukkunst er nog niet was. Om die Bijbel over te schrijven. Wat een vuur was er in christenen. Als ze ziekenhuizen stichten. Of weeshuizen. Of armenhuizen. Of huizen voor ouderen. Of noem maar op. Heilig vuur. Door God aangestoken in hun leven. Het geloof is een vuur. Dat er ook voor zorgt dat anderen niet in de kou blijven staan. Nou, vanavond is zomaar de vraag hier in Heteren. Hoe brandt dat vuur hier? In deze gemeente. Is dat vuur er ook nog? Dat vuur van de liefde, het vuur van het geloof, het vuur van God. En als u naar uw eigen leven kijkt. Of moet u zeggen, nou, dat vlammetje, dat is wel kleiner geworden. Zijn er mensen die zeggen, nou, bij mij is niet meer dan een waakvlam. Misschien zijn er wel die zeggen, ik verlang naar meer vuur. En misschien is er ook wel iemand die zegt, nou, bij mij is het bijna uitgedoofd. Het vuur. Zonder het vuur van God kan het niet. Dat heilige vuur. Dat wil hij ontsteken en hebben we zo nodig. Nou, misschien zijn we ook een beetje bang geworden van dat vuur. Het is ook wel gevaarlijk. Het kan ook zomaar onheilig vuur worden. Nou, dat klopt, dat hebben we ook gelezen. In het vervolg. Want als Aaron en Mozes dat offer hebben gebracht, dan zijn er ineens, direct daarna, de 2 zonen van Aaron, de 2 zonen van de hoge priester, Nadab en Abihu. En ze gaan ook het heiligdom binnen. En ze gaan er ook een offer brengen. En 2 keer lezen we dan van vuur. Eerst zegt de Bijbel dat ze verkeerd vuur meenemen. Niet het vuur van het altaar, maar vuur bij henzelf vandaan. Vreemd vuur, zegt de Bijbel. En dat werd gebruikt voor een offer. En toen kwam er inderdaad opnieuw vuur. Vuur van God. Maar het verteerde niet het offer. Maar het verteerde hen. En ze stierven. Ja, wat een vreugdevolle dag had moeten worden. Die inwijding van die tabernakel, een feestdag. Eindigt in een tragedie en het verandert in een drama. En soms liggen hoogte en dieptepunten, ook het menselijk bestaan, zo dicht bij elkaar. Nou, zo zie je dat hier ook. Die vreugde die slaat ineens om in verdriet. Ja, en de moeilijke vraag is, hoe moet je dit nou lezen? Hoe moet je dit nou verstaan? Als iemand die zei, ja, ik snap er helemaal niks van. Het is de eerste dag. Je gaat voor het eerst naar je werk. Nieuw werk krijgen de priesters. En ze moeten voor het eerst iets doen. Nou ja, dan gaat het fout. Ja, zo gaat dat. Is dat nou zo erg? Is deze straf niet veel te zwaar? Is die reactie van God niet disproportioneel? Want wat hebben ze gedaan? Nou ja, twee dingen, zegt de Bijbel. Ze namen dus dat verkeerde vuur mee, niet van het altaar zoals God dat had voorgeschreven. En het tweede was dat ze, het was niet het moment van het offer, niet de bedoeling van het offer. Ze deden dat op hun eigen houtje, op eigen initiatief. Ze hadden dat gezien, nou dat kunnen wij ook. En waarom ze het precies deden, dat weten we niet. Misschien wel in een enthousiasme. Misschien waren ze wel zo in een soort extase geraakt door wat Mozes en Aaron hadden gedaan en wat er toen was gebeurd. Dat ze dachten, nou, dat willen we nog een keer. Dat willen we nog een keer meemaken. Dat was zo mooi. Zo bijzonder. Dat kunnen wij ook. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Sommige uitleggers denken dat ze dronken waren. Dat ze niet meer goed wisten wat ze deden. Waarom denken ze dat? Nou, direct daarna lezen we wat God zegt als voorschrift. En de hoge priester en de priesters mogen niet meer geen wijn en sterke drank meer drinken. Een soort inperking, een nieuwe regel. Misschien daarom. Eerlijk gezegd geloof ik niet dat ze ook kwade bedoelingen hadden. De intenties van deze jongens waren goed. Maar God laat zien, ook als je bedoelingen goed zijn, dan kan het toch zijn dat het verkeerd uitpakt. Als je iets kwaad doet, met goede bedoelingen, is niet ineens goed. Nee, dan blijft het kwaad. En wat we hier ook ontdekken is dat ja, enthousiasme, gedrevenheid, noem het extase, is geen garantie. Dat het goed is. Het kan ook drijven naar iets kwaads toe. En dat gebeurt hier. Wat ze deden was niet goed. Ze gaan een grens over. En juist die priesters, dat waren nou de hoeders van de grenzen. Al die wetten, al die regels, dat zijn niks anders dan grenzen. In de tijd, de Sabbat, scheiden van de andere dagen. In ruimte, het heilige, scheiden van de voorhof. Het heilige der heiligen, onderscheiden van de rest. Ze deden niet anders. De dieren, reine dieren, onreine dieren, allemaal grenzen. Priesters zijn de hoeders van de grenzen. En er zijn heilige dingen. En daar moet je niet van afwijken. Een priester, ja die moest niks anders doen dan precies te volgen wat God had gezegd. Hij moest offer brengen en of hij nou in het ene jaar priester was of 10 jaar later, dat maakte helemaal niet uit. Priesters deden elke dag exact hetzelfde, nooit anders. En hun roeping was om hun eigen wil opzij te zetten en precies te doen wat God wilde. Zo nou luisterde zij God, zet nou je eigen wil opzij als je mij wil ontmoeten in mijn tent. Dat is het verschil met profeten. Ja, al die profetische boeken, dat is allemaal anders. Al die profeten leefden in andere tijden en God sprak door hen. Telkens ook weer andere dingen, bemoediging of waarschuwing. Maar die profeten, dat waren mensen die hadden als het ware veel meer ruimte. Ook om zichzelf erin te zijn. En de fout die ze hier maakten, was dat deze twee priesters, Nadab en Abihu, zich gaan gedragen als profeet. Terwijl ze priester zijn. En daarmee gaan ze een grens over. Vandaag de dag valt dat woord nog alles. Grensoverschrijdend gedrag. Ook tussen mensen. krant staat er soms vol van. He, dat je een grens niet hebt gerespecteerd. Dat je te ver bent gegaan. Dat je op zo'n moment te weinig rekening hebt gehouden met de wil van de ander. En je te veel hebt laten leiden door je eigen wil. Dan ga je grens over. En we weten wat dat voor schade brengt. Misschien zelfs met goede bedoelingen. Misschien zelfs in enthousiasme. In het vuur van je werk. Denk aan die tv-presentatoren. En toch. Net als bij Nadab en Abihu. Moet God zeggen. Het is onheilig. Het is niet goed. Je hebt geen respect gehad voor die ander. Je hebt de integriteit van die ander geschonden. En hier wordt Gods integriteit geschonden. En waar die grens geschonden wordt, wordt heilig vuur onheilig. Er komt nog iets bij. Het waren de zonen van de hoge priester. En die hoge priester, dat was de grote leider. Dat was de meest vooraanstaande figuur in het volk. En zij waren de zonen. Sommige uitleggers leggen dat verband ook wel. Want als je een hoge positie krijgt, of misschien iemand anders in je buurt een hoge positie heeft, ja, dan kan dat je ook hoogmoedig maken. Misschien hebben ze dat wel gedacht. Wij zijn de jongens van de hoge priester. Wij zijn meer. Wat kunnen anderen ons maken? Wij doen wat wij willen. Maar God zegt, je gaat een grens over. Ook al ben je zo van de hoge priester. Ook al ben je tv-presentator. Ook al ben je een BN'er. Ook al... Nee. Bewaak die grenzen. Ga er zuiver mee om. Ik ben de heilige God. Misschien zijn we dat ook wel een beetje kwijtgeraakt. Dat besef dat God de heilige is. De gans andere. Dat dit ook een kant van God is. Dat God een verterend vuur kan zijn. En als je het leest, het gedeelte, dan proef je iets van de heiligheid van de Heere God. Dan proef je iets van het ontzag ook voor hem. En tegelijkertijd zit in het Bijbelgedeelte ook wel iets onbegrijpelijks. Misschien vindt u het ook wel een lastig gedeelte. En zoals in dat lied dat we zingen. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En er kunnen in ons leven dingen gebeuren die je niet kan rijmen, die je niet kan begrijpen. Er kunnen dingen je overkomen dat je zegt, Heer, waarom? En toch wil mijn ziel u loven. In de vroege kerk had je zeker een marcion. En Marcion had een hele eenvoudige oplossing. Die zei, nou ja, de God van het Oude Testament, dat is de schepper. En dat is de God van Israël, maar dat is een lagere God. Maar wij christenen, wij de kerk, wij geloven in Jezus. Wij geloven in de liefde van God. En hij had een hele eenvoudige oplossing. De God van het Oude Testament, nou, die is dat voorbij. En wij geloven in een andere God, de God van het Nieuwe Testament. Dat is heel aantrekkelijk. Ben je van een hoop problemen af. En dan heb je helemaal geen lastige teksten. Zeg je gewoon van ja, Leviticus heeft gewoon helemaal niks meer te zeggen. Maar dat is iets van toen. En zo dachten ze. En dan hebben wij geen boodschap meer aan. Ja, en toch heeft de kerk altijd vastgehouden. Zo is het niet. Die schepper. Die God van Abraham en van Isaac en Jacob. Die God van de profeten. Die God van Mozes en Aaron. Dat is dezelfde God die we kennen, is de Vader van Christus Jezus. Er is geen andere, er is maar één God, de Heere is één. Tegelijkertijd kun je ook wel vastlopen met zo'n tekst. En dat gebeurt denk ik als je van zo'n tekst een soort systeem gaat maken. Dat je zegt, nou, zo is dus God en zo is hij altijd. En zo doet hij altijd. Zo is het niet. Onze tekst zegt, toen gebeurde dat. op die allereerste dag. Opdat direct de priesters zouden weten, het let zo nauw, God is heilig. Luister naar hem, luister naar zijn wil. Ga niet spelen met het vuur, want je verbrandt je eraan. Je kan er een systeem van maken. Door te zeggen, nou zo is God altijd. Ja, dan wordt het een soort religie. Dat is wat de discipelen deden. Daarom lazen we Lucas. Hij was op weg zijn naar Jeruzalem. Prachtige tekst ook in deze lijdenstijd. Ik kan nog een hele mooie aparte preek over houden. Dat Jezus een aangezicht naar Jeruzalem. Daar, dat was zijn doel. Daar ging hij heen. En dan gaat hij door Samaria en dan overal gaan de deuren en de luiken dicht. Niemand wil hem ontvangen. Waarom? Omdat hij naar Jeruzalem ging. Omdat hij een Jood was. En dan zijn de discipelen zo teleurgesteld en ook boos. En dan zeggen ze, Heer. En dan gebruiken ze precies dezelfde woorden als hier in Leviticus. Zullen we bidden dat er vuur uit de hemel zal komen en hen zal verteren? Heer, toen gebeurde het ook. Nou, dan moet het maar weer gebeuren. Want wat een ongastvrije mensen. En wat een onwil. En wat schenden ze u? Nou Heer, daar zullen we wat aan doen. Opruimen ermee, weg ermee. Laat ze verteren, die goddelozen. Maar Jezus verbiedt het hen. Kijk, dat vuur, dat is het makkelijkst als het een ander treft. Een moslim. Of een ongelovige. Die Samaritanen. Sartre zei het al. De hel, dat zijn altijd de anderen. Het vuur is altijd voor de anderen. Maar nou laat juist Leviticus zien. Dat het vuur de zonen van de hoge priester treft. En al zijn ze zonen van de hoge priester. Ze gaan niet vrij uit. Het vuur, het oordeel. Begint hier bij Israël zelf, bij de allerhoogste in Israël, de hoge priester. God zit niet vast in een systeem, goddank niet. Ook Leviticus zelf laat het zien, want als je door zou leven, hebben we dat nog niet gedaan, dan gaat het verder op die dag nog een keer mis. Dan moet Mozes weer naar Aaron. Dan hebben ze iets weer niet goed gedaan met de offer, ze hadden het moeten opeten, maar dat hebben ze niet gedaan. En Mozes spreekt de Aaron erop aan. En dan zegt de Aaron, ja maar Mozes, dat is wel wat gebeurd vandaag. En ik weet, ik ben hogepriester. En hogepriesters mochten niet rouwen. Moesten altijd precies doen wat God wilde. Ze moesten maar doorgaan. Maar Mozes, ik ben ook mens. En ik heb 2 zonen vandaag verloren. Dat is wel wat gebeurd. En als ik nou maar gewoon zou doorgegaan zijn, zoals ik had moeten doen. Dan hadden de mensen gedacht, nou die hogepriester heeft ook geen hart. Ik kon toch niet doen alsof er niks was gebeurd. En zo, en dan zegt Mozes. Aaron, het is goed. Je hebt gelijk. De priesters moeten goed luisteren naar Gods stem. En doen wat God van hen vraagt. En geloof heeft dan iets van spelen met vuur. Religie is eigenlijk een soort vuur. En aan het vuur kun je warmen, maar je kan je er ook aan branden. Het kan heilig vuur zijn, maar het kan ook onheilig vuur zijn. Een heel bekend, een beetje cliché voorbeeld, dat zijn de kruistochten. Wat een vuur brandde en niet in die mensen dus op weg gingen. Helemaal naar Jeruzalem om naar de stad te bevrijden. Wat hebben ze mensen gedood onderweg. Het was, zeggen wij achteraf, onheilig vuur dat in hen brandde. Het was niet dat God dat wilde. En dat vuur van hen heeft vele levens verteerd. Jonathan Sacks in zijn boek schrijft: religie is een vuur en wij zijn de hoeders van de vlam. Hoe gaan we ermee om? Wat doen we met het geloof? Laten we dat vuur branden? Ten goede? Tot eer van God? Het heil voor onze naasten? Of is het onheilig vuur dat in ons brandt? Een mooi voorbeeld is atoomenergie. Het splijten van atomen. Heel Frankrijk, zo'n beetje, heeft er dagelijks elektriciteit van. Prachtig. Maar je kan er ook een kernbom van maken, een atoombom. Waar je duizenden, honderdduizenden mensen mee kan doden. Nou, zo is het met geloof, zo is het met het vuur van het geloof. Wat doen wij ermee? Tot slot, Mozes troost Aaron dan. En dat doet hij met een zin en die is heel lastig te vertalen. Misschien, Jordi, kun je er nog eens een Hebreeuwse les naar vragen. Want jij studeert onder andere toch Hebreeuws. En kun je er nog wat helderheid over laten lichten. Maar ook de HSV geeft weer een andere vertaling dan andere vertalingen. Ik heb hier de vertaling. Daar waar we staan, dan staat er. En zo troost dan Mozes Aaron. Door degene die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Of door degene die tot mij naderen. En dat waren die zonen. En eigenlijk wil Mozes zeggen, Aaron, zijn jouw jongens, maar ze waren wel in dienst van mij. En ze waren zo in mijn nabijheid. Niemand was zo dichtbij dan zij. Ze waren zo tot mij genaderd. En zo in hen en door hen heb ik mijn heiligheid laten zien aan dat hele volk. Ze stonden zo hoog. En daarom ook hadden ze zo'n grote verantwoordelijkheid. Zo dicht bij mij. Zo'n roeping. Zoveel gevraagd. Ja, dan mogen we ook denken aan Jezus. In Jezus heeft God zijn heiligheid getoond. En dat deed hij bijzonder op Golgotha, toen Christus daar stierf. En diezelfde woorden die hier klinken, die Mozes hier zegt, die kun je zo op Jezus betrekken. Door degene die in mijn nabijheid verkeerde, heb ik mijn heiligheid getoond. Er was niemand zo nabij, zo dichtbij de eeuwige als Jezus Christus. Kind van de Vader. En God heeft in hem zo zijn heiligheid laten zien. En dan lezen we hier dat de Aaron zweeg. En toen Christus stierf, toen was die 3 uur dure duisternis. En dat is het zwijgen van de schepping. De wereld, de schepping, hield op dat moment zijn adem in. En ze zweeg. En ze waren zo diep onder de indruk. Wat daar gebeurde op Golgotha. Door degene die in mijn nabijheid verkeert, toon ik mijn heiligheid. Want toen Christus daar stierf, toen liet God zien aan ons mensen. Wij, u, jij, ik, hadden daar moeten hangen. Wij hebben die dood verdiend, hij niet, wij. Maar hij stierf daar voor ons, hij stierf daar voor mij. Zonder Jezus kunnen we niet tot God naderen. Dan speel je met vuur. Aaron zweeg. Van verdriet. 2 zonen gestorven. Aangeslagen. Diep onder de indruk. Ja, als je iets van het vuur van de heilige God ervaart, ja, dan word je stil. En dan zijn er niet meer veel woorden die je kan spreken. Dan heb je niet meer veel te zeggen. Kun je eigenlijk alleen maar zwijgen. Ja, Heer, zo is het. En daarom dat lied dat we gaan zingen. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag. En kniel nu voor hem neer. die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En ook het volgende vers. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in het uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Amen. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaats willen we ook vanavond ons geloof belijden. We doen het met de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 18, daarvan vers 1 en 2. In het tweede vers komt ook die adem van God, het vuur van God, naar voren. Psalm 18, vers 1 en 2. En ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u om u te danken. Heer, dat u spreekt in het vuur. En als we nadenken, dan worden we er stil van. Dan zwijgen we, net als Aaron. Heer, hoe groot bent u, hoe heilig. En iets daarvan hebben we vanavond geproefd in dat bijzondere Bijbelgedeelte uit Leviticus. Heer, wat een vreugde, dat vuur van het geloof. Het volk juichte, omdat u bij hen was. En Heer, wat een vreugde kan er in ons hart jubelen. Wat kunnen we geraakt zijn door uw liefde. Wat kan het geloof ons een kracht geven, waardoor we bergen verzetten. Heer, we danken u daarvoor. Voor het vuur van uw geest. Het vuur van uw liefde, dat heilige vuur. En we bidden, Heer God, ontsteek het. Ontsteek het telkens weer in ons leven. Soms is het vlammetje zo flauw. Misschien wel bijna gedoofd. Maar laat uw vuur branden in ons. En tegelijkertijd, Heere God, we hebben ook gezien dat dat heilige vuur van u zomaar in onze hand ook onheilig vuur kan worden. Dat we ermee aan de haal gaan. Dat we onze eigen wil volgen. Dat we niet doen, misschien in al ons enthousiasme zelfs, niet doen wat u vraagt. Heer, we belijden het u. En we bidden om uw genade. Heer, wij bidden u, bewaar ons dat we grenzen zullen respecteren. In uw dienst, in uw koninkrijk en ook gewoon in het menselijk bestaan. Grenzen die u hebt gegeven. Opdat het goede leven ook geleefd mag worden. Heer, boven dat danken we u voor Jezus, uw Zoon. Die voor ons door het vuur ging. Die voor ons de dood heeft gedragen. Opdat wij zouden mogen leven door hem. Heer, we danken u voor uw liefde en trouw. En we danken u, de God, dat u niet met ons en onze wereld doet zoals u dat eens deed toen met die twee zonen van Aaron. Heer, we bidden, ook voor elkaar, voor deze gemeente hier, voor de kerkraad en alle die een taak hebben, voor de vacaturetijd die er is, om leiding, om wijsheid, om inzicht van u, de leiding van uw geest in het zoeken en vinden van een nieuwe herder en leraar. We bidden u voor alle werk dat hier gedaan mag worden in uw dienst. Heer, dat mensen telkens weer mogen opstaan, gedreven door het vuur van u. Heer, daar bidden we om. Heer, we bidden voor de week die wacht. Voor alle werk, een school, een studie, een stage en de plek die we mogen innemen in huis, in gezin, in samenleving, in de kerk ook. Heer, schenk ons uw zegen. Opdat we ook tot zegen mogen zijn voor allen die u op ons pad brengt. Gaat u zo met ons mee. Deze avond in, deze nieuwe week in. En breng ons volgende week weer samen. Hoor ons zo in Christus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid uw gaven te geven. Daarna zien we ons stoplied. Psalm 68, daarvan het 7e vers. God zij geprezen met ontzag. Ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van onze God, om zo ook tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve zijn vrede. Amen.